Dames en heren, jongens en meisjes, met heel veel plezier presenteren Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf vanaf dit moment aflevering 268 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Bas, hoe is het thuis?
Er is een ramp gebeurd.
Oh god.
Een ramp gebeurd.
Gaat nooit goed daar.
Het gaat nooit goed. Nee, het goede nieuws is dat met die airco heb ik nu onder controle. Ik heb dat scherm heb ik ook tegen het raam gehangen.
Kut.
Wat gebeurt er?
Er waait een blaadje in mijn smoel.
Oh ja, jij zit buiten, hè?
Ja.
Mensen, Jan Dijkgraaf kan zelfs buiten opnemen.
Veranda, met uitzicht op de weilanden en de grote brekken. En het schrijfhuisje, zoals we het altijd noemden. Heerlijk in de tuin. Studio, ja. Naar de Jongens podcast.
Ik hoor ook vogels.
Pas van de vogels. Ja. Ga verder. IJskast.
En ja, dat met die airco, dat is dus helemaal gelukt. Ja. En dat scherm is echt een uitvinding. Ik ben er erg blij mee. En verder heb ik ook van die folie op de ramen geplakt. Waardoor het van buiten er nu uitziet alsof ik een illegale wietplantage heb. Maar binnen is het wel aardig. Het is nu 26 graden hier binnen.
Ja, dat is heet.
Ja, het is super heet. Maar de airco stond net aan, maar die doe ik uit omdat het de opname verstoort.
Ja, dat snap ik. Ja, mooi.
Maakt het nog meer klerenherrie. Dus dat is goed gegaan. Maar toen gebeurde er vanmorgen een ramp. Want de ijskast-vriescombinatie is ermee uitgescheiden.
Oh?
En dat betekent dus dat alle voorraden aan koeien, schapen en...
Hoe je alle frikandellen nu snel opvreten.
Ja, precies. Dus de airfryer die moet zo meteen op de hoogte stand. Maar goed, ze komen deze week al een nieuwe brengen, geloof ik. En ze brengen de firma Coolblue, die brengt en haalt, neemt de oude mee. En
brengen ze hem ook twee trappen op naar boven?
Ja, ze hebben gewoon allemaal de trappen op met een glimlach, hè? Want daar staan ze onbekend, met een glimlach. Dus dat gaat helemaal goed komen. De loopbandindustrie zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen. aan de firma Coolblue.
Maar goed, dus nu drink jij vandaag Heineken 0.0'tjes ongekoeld.
Ja, nee, die vriezer die blijft. Als je hem dicht houdt, blijft die koelte er wel even in. Dus we gaan het wel redden. En we hebben natuurlijk nog een tweede ijskast in de keuken staan. Dus dan gaat gewoon één sixpackje 0.0 zet ik dan in de andere ijskast.
Ja. Hoe zit dat nou trouwens qua of je nou een bal bent of niet? Koelkast, ijskast? Want welke mensen noemen nou het een koelkast en welke mensen noemen het een ijskast? Mijn moeder zei altijd ijskast, maar ik zeg altijd koelkast.
Ja, nee, mij is dus geleerd ijskast. Maar dat komt omdat het vroeger een kast was waar dan blokken ijs in werden gezet, waardoor de boel gekoeld werd. Ja. En daarom noemen deftige mensen het, geloof ik, een ijskast.
Mijn moeder en de paternottetjes.
Ja, moeder en de paternottetjes.
Nee, voor mij is een koelkast met een vriesdeel erin.
Met een vriesdeel ook nog eens, ja.
Nee, maar goed, mooi kloten om dat net nu te hebben.
Ja, maar ja, dan het is ongelooflijk. Loopbandstuk en dan is dat geregeld en dan dient de volgende crisis zich aan. Dus zo is er altijd wat.
Het is altijd wat bij de paternottetjes. Bas, we hebben vandaag een hele leuke uitzending qua draaiboek. We gaan weer eens een boekenclub doen.
Ja.
Maar wel over een politiek onderwerp, min of meer, Anton Mussert. We gaan Pieter Klok aanpakken, van de Volkskrant, de hoofdredacteur. En we gaan voor eens en voor altijd een einde maken aan alle aspiraties om nog iets te betekenen in de wereld van Jaapie Stalenburg.
Ja.
Het GroenLinks-PvdA-statenlid uit Friesland.
Het Jaap Stalenburg-journaal.
Ja, een démasqué van de leugenaar. Dat is ongeveer onze werktitel. En we hebben ook een beetje daarin wat Friese taal. Dus dat is ook wel grappig.
Oh, prima.
Want het komt uit Bureau de Vries van Omroep Friesland, het fragment. Een lang fragment, mensen. Dus Basje zei, ho, Dijkgraaf, we hebben allemaal post dat Stalenburg irrelevant is. Zei ik, dat weet ik, Bas. Maar Stalenburg maakt ons ook groot door telkens te hebben over dat podcastje van die fascist uit Utrecht, Basje, paternottetje.
Ja. Ja.
Dus dan zullen wij hem, dan moeten we hem wel belonen. Toen zei jij, maar als we dan maar de oproep om op petjeaf.com/narejongens abonnee te worden, voor Jaap Stalenburg gooien,
precies,
toch? Ja,
precies.
Nou, dat gaat lukken.
En dat gaan we ook doen.
Straks. Zeker.
Dus straks wordt er meer over www.petjeaf.com/narejongens. Ja.
De heertjes zijn aan het lezen. Dit is de Nare Jongens Boekenclub.
Toen Thea die jingle hoorde, hè?
Ja.
Net, want ik liet hem even horen, want het was al een tijd geleden. Zei ze, wordt hij in zijn ballen geknepen of zo? Lezen! Ja.
Ik vind het mijn beste jingle door het enorme afro-geluid. Het is een afro-service salon deuntje. En dat is stem omhoog. Dat heb ik van een vriend van mij. Dat is een geboren Hagenaar. Peter. En de koning die praat ook. Hij praat precies zoals de koning. Ze hebben volgens mij ook op dezelfde school gezeten.
Ja.
En die gaan ook altijd de lucht in.
Lezen.
Ja.
De heertjes dus, gaan lezen.
Dat is het achterliggende verhaal. Ja. Maar het is mijn favoriete jingle tot nu toe.
Nou, mooi. En het is ook fijn dat je eindelijk weer eens een... Je zou in oktober het laatste boek van de Meilandjes bespreken.
Ja.
Oktober vorig jaar. dat is net niet gelukt. Maar nee. nu ga je keihard terugslaan, want je hebt Mussert van Auke Kok gelezen. Ja, vertel.
Ja. Nee, de Meilandjes, toen werden we ingehaald door de actualiteit.
Ja, het zal wel.
Dus toen ben ik ogenblikkelijk gestopt met lezen, want ik had het bijna uit. Ik moest nog 10 pagina's. Nee, ik heb Mussert, Reis naar het Kwaad van Auke Kok gelezen. En Auke Kok kennen we van heel veel boeken al. 1974.
Ja, WK voetbal.
WK voetbal. De jeugd van Holleder heeft hij beschreven. Wat heeft hij nog meer? Hij heeft zoveel geschreven. Maar dan zie je hem.
Hij is gewoon een goede schrijver.
Hij is gewoon een heel goede schrijver.
Hij is een betere schrijver dan een spreker, zullen we maar zeggen.
Ja, maar hij stottert een beetje.
Een beetje.
Maar hij. Nou ja, goed. Hij. Het is, ja, ik weet niet of je dat een literaire biografie noemt. Want ik hou niet van literatuur. Want ik hou dus van non-fictie. Maar hij schrijft het wel heel goed op, alsof je erbij bent. En dat was met Holleder, dat was met die voetbalboeken van hem.
Dat zo doet Michel van Egmond het.
Ja, ja. Nou, precies. Dus nee, hele, hele goede schrijver. En ik heb als jochie had ik altijd al interesse in Anton Mussert. Hè? Leider van de NSB was hij. En Utrecht was de hoofdstad van de beweging. Hè? Want hij zat hier op de Malibaan. Daar zat het hoofdkantoor van de NSB. Dat is nu een kinderdagverblijf. En door de hele stad Utrecht zijn allemaal gebouwen die doen herinneren aan de geschiedenis van Anton Mussert en de NSB. En hij woonde ook hier in Utrecht. En hij liep hier zelfs hier over de gracht. Hier een stukje verderop zat ook een NSB-kantoor waar hij heeft gewerkt. Dus dat is, nou ja, crazy.
Is er al zo'n, net als in Berlijn, zo'n toeristentour? Zo'n NSB-tour door Utrecht?
Ja.
Ja, is die er? Oh, gaaf.
Ja, je kan... Dat rondje Malibaan heet dat of zo. Ja. En sinds zoveel tijd doen ze dat, krijg je rondleiding over de Malibaan.
Leuk, man.
Omdat ook het bezettingsbestuur zat op de Malibaan. Dat was echt het brandpunt van de bezetting voor de provincie Utrecht. En de NSB. Dus Utrecht en Den Haag, dat waren de twee belangrijkste... Ja.
Eigenlijk nu, net als nu. En dan nu net Amsterdam nu, ook.
Ja.
Met Alsema en de extreem linkse clubje.
Ja. Ja.
Maar vertel.
Nou goed. Maar ik wilde, want jij zei van we kunnen wel de hele geschiedenis van Anton Mussert gaan vertellen. Maar dat. Ik was, dus we gaan even kijken, zijn er parallellen met nu? Hè? En die zijn er. Er loopt zelfs een directe lijn tussen Jan Dijkgraaf en Anton Mussert.
Wat?
Ja, zeker. Ga ik zo vertellen.
Oh, nou, lekker dan.
Maar eerst natuurlijk, waar kennen we Mussert nog meer van? Dat hij is getrouwd met zijn tante en het date met zijn nichtje. Wat natuurlijk een bizar verhaal is.
Ja.
Want, en dat is ook wel het mooie hoor. Dat vertelt Kok goed. Kijk, Mussert die wordt gezien als de ultieme burgerman. Klein, dik mannetje, burgerlijk. En die wilde de grote leider van Nederland worden. En dat ging hij dan wel even samen met de nazi's doen. Ondertussen was hij dus met zijn 18-jaar oude tante getrouwd. En toen die wel heel erg oud werd, begon hij een relatie met zijn nichtje. Die echt 18 was of zo. Dus zo burgerlijk is hij niet.
Nee,
dat,
op dat gebied niet in elk geval.
Op dat gebied niet. Er is trouwens iets razend interessants mee gebeurd. Hij is op een gegeven moment in de Biesbos met zijn nichtje. Wordt hij gezien dat ze daar met een rugzak lopen en twee regenjassen. Ik leg zo uit waarom. En iemand van het verzet die daar op het platteland werkt, die denkt, hé, dat is Anton Mussert. En die loopt er achteraan. En dan ziet hij dat Mussert het met zijn nichtje, die gaan seks hebben.
Oh.
Onder die regenjassen. Daarom hadden ze die regenjassen meegenomen. Ja. Nou, hij ziet dat. Hij rent terug naar het dorp. Hij zegt, wat moeten we doen? Want het is natuurlijk de kans om Mussert af te knallen.
Ja.
Nou ja, dat was wel een hele grote beslissing voor het verzet. En dat meisje was erbij. Dus ja, wat doen we? Weet ik niet. Ja, het gaat wel heel snel. Waar is hij nu? Ja, ik denk dat ze straks weer terug gaan, want ze moeten terug naar de auto. Het was bij een sluisje in de Biesbos. En dus, nou ja, oké, kijk maar of je er een foto van kan maken. Geweldig verhaal. Dus die verzetsman naar huis, camera halen. En het is hem gelukt. Foto staat in het boek. Het is een enorme wazige foto, maar overduidelijk Anton Mussert, rugzak op met twee regenjassen en zijn nichtje, die terugkomen van het aanduwen, Jezus, van het neuken. En nou ja, daar wilden ze hem dan mee chanteren. En dat is niet helemaal gelukt. Het liep ook al richting einde van de oorlog. Het was 44 of zo. Maar razend interessant verhaal. Als er toen Twitter was geweest, nou, dat was natuurlijk verboden door de nazi's. Ja. Maar dan had, huppakee, foto op Twitter. Kijk nou, Anton Mussert is zijn nichtje aan het aandouwen. Dus dat echt gouden verhalen staan er. Staan in. Ja. Maar goed, zo'n klein burgermannetje was het niet. Maar goed, we wilden kijken wat zijn de overeenkomsten met nu. Omdat daar natuurlijk heel vaak de NSB ook als Godwin wordt gebruikt. Hè? Helemaal in deze gepolariseerde tijden. Gewoon iedereen waar links het mee oneens is, dat is een fascist of een NSB'er. En zo kwam ik op jou. Want er is een directe lijn tussen Jan Dijkgraaf en Anton Mussert.
Ik geloof dat we nu een probleem gaan hebben, beste mensen, met het voortzetten van deze podcast. Ik denk dat we of we gaan naar het volgende onderwerp en Basti wordt gered door de gong. Of we hebben een heel groot probleem straks in de nabespreking.
Ja,
maar goed, hou het netjes, Paternon. Nee,
nou, want de geschiedenis van Anton Mussert in het openbaar is ook reet interessant. Hij is dus ingenieur, hè? Daarom waren ze ook bij een sluisje. Hij ging zijn nichtje dat sluisje laten zien in de Biesbos.
Ja, hij noemt het maar een sluisje.
Ja, nee, maar hij heeft het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat heeft hij ongeveer gegraven. En hij was hier in Utrecht dus de hoofdingenieur van Waterstaat. Dus alles met water hier in Utrecht en met name het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar zit ook de stempel van Anton Mussert op. Hij heeft ook bruggen gebouwd en die staan er gewoon allemaal nog. Dat is... Hij was gewoon een hele goede ingenieur. En als hij niet de politiek in was gegaan, was hij uiteindelijk waarschijnlijk wel minister van Rijkswaterstaat geworden.
Ja.
Zo'n mannetje is het. Maar toen, hij is ingenieur. We gaan terug naar 1925. Nederland wil een verdrag sluiten met België. Het Nederlands-Belgisch verdrag over de Schelde. Er moet een nieuwe Schelde-Rijnverbinding komen. En Mussert, ingenieur, water, is zijn ding. Die is eens gaan kijken, hoe gaat dat dan precies lopen met die Schelde, met die Rijnverbinding? En die kwam erachter dat de Belgen daar alleen maar baat bij zouden hebben. En dat het slecht zou zijn voor de Rotterdamse haven.
Ja.
En toen zei Mussert, nee, dat gaan wij even niet doen. En die is toen een actiecomité tegen het verdrag gaan oprichten. Nee. Daarmee heeft hij, dat werd landelijk een enorme toestand. En allemaal politici sloten zich bij hem aan. En uiteindelijk kwam het aan op een besluit in de Eerste Kamer, 1927, dus 2 jaar later, waar dat Nederlands-Belgische verdrag doorheen moest. En toen heeft de Eerste Kamer tegengestemd, dankzij Anton Mussert. En daarmee is Anton Mussert bekend geworden.
Ja.
Door te demonstreren tegen een verdrag. En waar doet ons dat aan denken? Aan geen pijl dat demonstreerde tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Maar we zijn nu nog maar in 1927.
Ja, maar ho. Ja. Het associatieverdrag, protest van geen pijl, daar had ik hoegenaamd niets, maar dan ook niets mee te maken.
Nee, maar dit is de eerste fase.
We hebben het nu dus over Jantje Roos.
We hebben het nu over Jantje Roos.
Ja.
Hier is hij, de Jantje Roos. Anton Mussert is hier de Jantje Roos van zijn tijd.
Ja.
En het is hier nog helemaal geen nazi of wat dan ook. Hè?
Nee, nee.
Hij is gewoon een actiecomité begonnen.
Ja. Hij wordt pas nazi en daar kom ik in beeld. Ja,
ook niet. Oh. Maar hij is dus een actiecomité begonnen om een verdrag te torpederen. En dat is hem gelukt. Fast forward. 1931, een paar jaar later. Mussert die denkt toch, nou ik vind het allemaal... Dat ging eigenlijk wel lekker, dat comité van mij. Misschien moet ik de politiek in.
Ja.
Misschien moet ik van geen pijl een politieke partij maken. En dat is dan de hele kleine parallel met jou. Want dat was natuurlijk een grapje zoals je...
Ja, gelukkig.
Weet. Behalve dan dat jullie, denk ik, bijna even lang waren. Jij was langer. Hij was 1,68 en jij bent...
1,77.
1,77.
Was ik nu 1,76. Ik nader Schimmelpenning qua krimp.
Ja.
Ja. Maar dus hij was gewoon veel groter.
Hij was sowieso kleiner dan jij en Schimmelpenning. Ja. Maar goed, hij richt dus op een gegeven moment de NSB op... omdat hij denkt van, nou ja, ik was best wel populair en ik heb aan die politiek geproefd. Laten we dit maar proberen. Nou ja, dat is zeg maar de enige parallel met geen pijl. Want daarna ontstaat er een nieuwe parallel.
Het lukt hem uiteindelijk wel, toch? Dat is wel een verschil.
Ja, ja, maar nu, dat is sowieso een verschil. Want nu komen we aan bij de volgende parallel. Dat is namelijk Forum voor Democratie. Hij doet mee. Hij richt die partij op. Hij doet dan mee aan de statenverkiezingen van 1935. En boekt een enorme overwinning. De NSB had 8% van de stemmen. Is in één keer de vijfde partij van Nederland. Dat doet ons denken aan 2017.
Ja.
Forum voor Democratie. Ook. Ja, niet, de Forum was natuurlijk niet begonnen als een actiegroep. Dat was een denktank.
Ja, Baudet had wel meegewerkt aan het referendum.
Maar Baudet had wel meegewerkt aan het referendum. En zij wonnen toen de Provinciale Statenverkiezingen. Net zoals Mussert dat deed. Ja. Alleen, ja, Baudet won groter. Maar dat is de volgende parallel. En die is dus met Forum. Maar goed, de NSB, nationaal-socialistisch. Hij spiegelt zich in Hitler-Duitsland. Dus maar eigenlijk diep van binnen vindt hij Mussolini leuker. Want dat vindt hij meer een echte fascist. En hij heeft dus heel weinig in eerste instantie met het antisemitisme van Berlijn.
Ja.
Maar goed, hij wint die verkiezingen. Daarna gaat hij, dat heeft Auke Kok ook prachtig beschreven. Die is ook helemaal naar Indonesië gegaan. Hij vliegt naar Indonesië, want dat is dan nog een kolonie van ons. Nederlands-Indië. En daar zitten heel veel NSB'ers. En hij wordt daar prachtig onthaald, zelfs door de gouverneur-generaal. Dat is ook een hele rechtse man, die vond dat wel interessant, die Mussert. En hij voelt zich daar de hele meneer. En dan komt hij terug in Nederland en dan krijgt Mussert opeens een enorme grote bek. Want hij werd toegejuicht in Indië en het ging allemaal zo lekker. En dus hij wordt dan ook, dat fascisme, dat laat hij duidelijker merken. Zijn ware aard, dat hij dus een antidemocraat is. Hè, want ze doen alleen maar mee aan de verkiezingen om te winnen, zodat ze de democratie kunnen afschaffen, bla 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 bla. Dus hij gaat helemaal los. Hij wordt helemaal boreaal.
Ja.
En dat is de volgende, omdat Thierry Baudet en Forum ook helemaal boreaal ging op de dag dat hij de Provinciale Statenverkiezingen won. Ja. En bij Mussert gebeurde hetzelfde. En alleen dan na die reis naar Indonesië. En dan, de grote test komt dan ook. Tweede Kamerverkiezingen, 1937. Hetzelfde wat er met Baudet gebeurde in 2019, zeg ik uit mijn hoofd. Tegenvallend resultaat. Ja. De helft, hij haalde nog niet eens de helft. Mussert haalde nog niet eens de helft van wat hij haalde bij zijn Provinciale Statenverkiezingen. Dus het wordt een heel klein partijtje. En daarna gaat het helemaal mis. Want er komt een ambtenarenverbod. Hè? NSB'ers mogen niet meer lid zijn. Ambtenaren mogen niet meer lid zijn van de NSB. Ze krijgen een uniformverbod. Omdat ze de hele tijd de zwarte uniformen door de grote steden aan het marcheren zijn. En met iedereen op de bek slaan. Bla 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 bla. En uiteindelijk komen de Duitsers. En dan sluit hij zich aan bij Hitler-Duitsland. Daar komt het op neer. Hij wordt dan halverwege de oorlog, noemen ze hem, wordt hij leider van Nederland.
Ja.
Dan betrekt hij een kantoor, het secretarie van staat in Den Haag. Daar zit nu het kabinet van de koning.
Ik dacht D66-partijkantoor.
Nee, veel mooier pand, veel mooier pand. Er zit nu het kabinet van de koning in. En dat is wel interessant hoor, want het is zo'n apart mannetje. Want hij heeft wel een hele grote bek tegen die Duitsers. Want hij wil dat Nederland dan onafhankelijk onderdeel wordt van het Germaanse Rijk. Maar ja, dat wil Hitler helemaal niet. Het enige wat de Duitsers van Mussert willen, is dat hij zoveel mogelijk Nederlanders weet te mobiliseren om te vechten aan het Oostfront.
Ja.
Dat is het enige wat Hitler wil. En daarom wekken ze de hele tijd bij Mussert de indruk dat hij mee mag doen met de grote jongens. Maar goed, ze kijken allemaal op hem neer. En het is ook een enorme, enorme pannenkoek. Maar goed, hij is dat schrijft Kok heel mooi. Dat blijkt tijdens dat proces. Sommige mensen hebben medelijden met Mussert. Van ja, maar dat kleine mannetje en getrouwd met zijn tante. En verticaal uitgedaagd. En natuurlijk een minderwaardigheidscomplex. En hij heeft toch nog wel een beetje zijn best gedaan tegen die Duitsers. En bla 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 bla. Hij noemt zichzelf het bovengronds verzet. Ja, absurd. Maar tijdens die rechtszaak. Hij wordt natuurlijk ter dood veroordeeld. Daarna gaat hij in cassatie. En dan komt er een brief boven tafel. Dat heeft Auke Kok heel mooi uitgezocht. De aanklager. Die heeft na de oorlog gezegd. Ja, ik twijfelde wel een beetje of we Mussert de doodstraf moesten geven. Omdat we eigenlijk niet keihard bewijs hadden dat de doodstraf zou rechtvaardigen. En dan duikt tijdens dat proces een brief op Zeis Inquart, dat is dan de Rijkscommissaris, hè, de man die Nederland bestuurt namens Hitler, het burgerlijk bestuur. Die heeft een paar Nederlandse communisten laten executeren. En Mussert schrijft dan een brief die hij niet heeft verstuurd. Maar goed, de brief stond zwart op wit. Hij heeft hem gedicteerd. Waarin hij tegen Zeis Inquart zegt: ik denk dat het de juiste beslissing is geweest, her Reichskommissar, dat u deze communisten heeft laten doodschieten. En toen was ook die aanklager moreel door de pomp van ja, als Mussert heeft toegejuicht dat de Nederlanders zijn doodgeschoten, dan verdien je zelf de doodstraf. En dat is de reden waarom hij uiteindelijk in de Waalsdoppervlakte is geëxecuteerd. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Het was een hele foute baas. Hij heeft zichzelf ook verrijkt. Een heel mooi overzichtje van alles vastgoed van Mussert, wat hij uiteindelijk voor een prikje had gekocht. Ook van Joden en dergelijke. Echt verschrikkelijk. Maar de mooiste villa's hier in het Gooi. Je had hier in de stad had hij ook verschillende panden. Wist ik helemaal niet. En enorme boef. Maar dat boek, dat is echt geweldig van Auke Kok. Het is het nieuwe standaardwerk over Mussert. Je had een boek van Jan Meijers over Mussert. Dat is eind jaren 80. Nee, midden jaren 80 kwam dat uit. Dat is van een geschiedenisleraar. Die heeft best wel goed onderzoek gedaan. Ik heb als jochie dat boek ook verslonden. Maar Auke Kok, die schrijft zo goed, echt alsof je erbij bent, dat het leest ook als een trein. Dus absoluut aanrader. Mussert, Reis naar het Kwaad van Auke Kok.
Ja. Hey Bas, maar er zijn dus heel veel panden waar Mussert heeft gewoond ook. Of nou, die eigendom waren van Mussert.
Hij had in Zeist had hij bijvoorbeeld een enorme villa waar hij zijn nichtje en haar moeder in had gestopt. Ja. Zodat hij er daar ook kon aanduwen.
En haar moeder, dat is dus die moeder is dan niet de vrouw waarmee hij getrouwd was.
Nee, die moeder, dat is dus het nichtje is de dochter van de zus van zijn vrouw.
Oh ja.
Ja, maar echt vies pelkerij.
Dus die moest oma Anton zeggen als ze aangeduwd werd, zoals jij dat noemt.
Nou, precies.
Ja, hey, maar er zijn dus mensen die wonen nu in een huis dat van Mussert was.
Ja, zeker.
En die adressen staan gewoon in het boek van Auke Kok.
Ja, dat is het.
Heet dat geen doxing?
Nee, want je weet niet wie er nu woont. Dus,
Nee, maar je weet wel waar je een vraag kan nemen als je familie is omgelegd mede dankzij Anton Mussert.
Ah ja, dus door het huis op te blazen waar hij al 80 jaar niet meer geweest
dat
is.
Dat maakt niet uit.
Dijkgraaf, dit is het typisch een dijkgraafiaans uitstapje wat volstrekt onnodig is.
Nee, dit is gewoon creativiteit. Van bedenken van waarom het raar is. Nee, ik bedoel, wij gaan op... Ja, ik althans, ik ben dol op Duitsland. Dus als ik dan in Berlijn... Pim heeft in Berlijn gewoond. Als we dan naar Berlijn gingen... Ja, dan, en ik was als 16-jarig HAVO-jochie was ik ook in Berlijn geweest voor het eerst. Toen nog wel Oost en West was.
Ja.
Dus dat vind ik intrigerend. Dus als ik in Berlijn ben, dan wil ik die plekken zien waar iets gebeurde.
Ja.
En van Nederland, ja, ik ken alleen die muur in Lunteren, geloof ik. Die muur van Mussert.
De muur van Mussert.
Ja, die ken ik. Maar verder, joh, ik heb Malibaan en het zal allemaal wel. Maar eigenlijk... Ja, wakker jij in mij nu heel veel interesse aan? Van ja, ik wil het dan zien. Van waar werkte die? Ik bedoel, in principe, het kabinet van de koning. Meestal zal de berg niet naar. Zal Mohammed naar de berg gaan. En de berg niet naar Mohammed. Maar theoretisch kan Willem-Alexander op dezelfde stoel hebben gezeten. In dat pand als Mussert.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Dus ja, zeker. Dat soort dingen heb ik altijd wel iets mee. Ja, dat geldt dus ook voor huizen. Je wil. Nou, in Woudsend staat het huis van Tjeerd de Groot van D66 te koop. Nog steeds. Schiet niet
juist
op, Tjeerd.
Schuldig.
Hè?
Ja, schuldig verleden. Hoe heet hij? Armando, de schrijver-schilder. Hè? Die heeft ook in Berlijn gewoond. Ja. Die heeft daar een heel boek geschreven over... Nee, Schuldig Landschap heet het natuurlijk. Over het Schuldig Landschap van Berlijn. Hè? Ik bedoel, je weet, ik ben naar Krakau. Hè? Daar ben ik meermaals geweest. Auschwitz. Ik bedoel, ik heb alle adressen waar hoge SS'ers, waar het Joods Verzet zat, bla bla bla, in Krakau, heb ik allemaal bezocht. Ben ik allemaal langsgelopen. Omdat die gebouwen, dat is het enige, al die mensen die zijn dood, de verhoudingen, die zijn weg. Hè, de Duitsers zijn niet meer de baas, de NSB bestaat niet meer. Maar die stenen, die staan er allemaal nog. Dat is het bizar, dat vind ik raarst interessant. Dus
ja, maar dat zeg ik net. In Woudsend zat dus het huis van Tjeerd de Groot te koop.
Exact.
Ik liet het gisteren aan de vriendin van Bob zien, toen we daar waren. Voor de kleinkinderen ook natuurlijk. Dus ik zeg van, nou, en ze zei meteen, oh ja, het is wel heel lelijk aan de voorkant. En dat is ook zo, het is een bloedjes saai huis aan de voorkant. Maar van binnen, perfect opgeknapt. Nou ja, we hebben het al eerder over die tuin gehad. Hè. Er liggen alleen maar tegels. Schandalig voor een milieucrimineel. Ja. Maar aan de ene kant denk ik, ja, het zou wel ontzettend lachen zijn als ik zou zeggen, nou ja, mijn zoon die woont in het huis van Tjeerd de Groot.
Precies.
Maar dat is letterlijk schuldig landschap, schuldig huis is dat.
Ja.
Dus je kan ook zeggen, en dat zou mijn natuurlijke houding in het geval van Tjeerd de Groot zijn. Ik zeg niet dat Tjeerd de Groot mussert is trouwens. Hè.
Nee.
Zo erg was die ook weer niet. Maar je kan ook zeggen, ja, ik ga niet in het huis liggen waar Tjeerd de Groot een van zijn vele vriendinnen heeft liggen aanduwen. Toch? Ja. Snap je?
Precies. Ja, nee, zeker. Ja.
Ja, dus een mooi huis laat je dan toch lopen, omdat je te groot
bent. Voor de bewoner is het heel apart om als je dan de biografie van Anton Mussen leest, te lezen van, maar dat is hier gebeurd. Dat is in deze slaapkamer gebeurd.
En de makelaar zal het je ook niet vertellen als je een huis wil kopen. Nee. Van, dan ga je een stadsvilla in Utrecht kopen. Nou, de keuze is reuze voor het budget wat je dan hebt, hè?
Ja.
En dan zegt de makelaar niet, oh ja, nog een leuk weetje.
Ja,
hier woonde het nichtje dat Anton Mussert.
Precies.
Ik vind dat echt raar. Dat soort details, daar ben ik echt helemaal gek op. Over die muur. Jij weet nog dat wij dat krantje de Post of Lijn hadden.
Ja.
2018-19. En toen heb ik een keer een speech van Anton Mussert die hij daar gehouden heeft. Heb ik een beetje aangepast.
Ja.
En gedaan alsof het Frans Timmermans was. Dus over parallellen met deze tijd gesproken. En heel veel lezers dachten dat, echt, ondanks dat ik het archaïsche taalgebruik van die tijd had laten staan, dachten heel veel mensen dat het echt een speech van de heer Timmermans was.
Dat ging over het Europese idee, hè?
Ja, precies.
Over de eenheid van Europa.
Europese eenwording,
ja.
Groot Germaanse Rijk was het toen.
Ja.
Maar goed, daar maak ik al jaren groot Europees Rijk van, omdat het net zo erg is in de kern. Er worden geen 6 miljoen mensen vermoord, maar verder lijkt het er verdomd veel op. Dus dat heel veel mensen hadden niet door dat het niet Timmermans was, maar Anton Mussert die speech had gehouden. Dus het leeft nog, hè, dat gedachtegoed. Alleen niet meer bij extreem rechts, maar bij extreem links. Maar ja, genoeg over Timmermans en Tjeerd de Groot. Had jij verder nog wat uit die biografie wat je graag wil bespreken met de mensen?
Nou, er staat één dingetje nog in. Dat gaat over oud-minister-president Colijn. Die was voor de oorlog minister-president. Heel apart verhaal. Die was een tijdje nog voor de Duitsers. Of althans, ze had iets van toen we werden bezet. En toen zei Colijn, nee, dat gaan we niet doen. En toen zei de Duitsers, nou ja, prima. Dan zetten we jou in de gevangenis. Dus toen heeft Colijn de rest van zijn leven in een of ander kasteel hebben ze hem opgesloten. Tot hij aan een hartaanval overleed. Maar wat is er interessant aan Colijn in dat boek? Op een gegeven moment ziet Colijn een cartoon van de NSB. Dus echt een cartoon hebben we het over.
Ja.
Die bijna pornografisch is. Het probleem is, ik heb de cartoon niet gezien. Maar Colijn die is zo boos dat hij belt met Rauter. En Rauter, dat is dus de Heure SS, een Polizeiführer. Für die Niederlande. Dat was Himmlers mannetje in Nederland.
Ja.
En Rauter die gewoon duizenden Nederlanders over de kling heeft gejaagd. Dus die Colijn die ging klagen bij Rauter. Van, heb je gezien wat die NSB'ers doen? Die hebben een gemene tekening over mij gemaakt. En nou ja, Rauter bellen met de NSB. Hoe zit dat? Nou, de NSB, het is echt een machtig interessant verhaal. NSB zegt, ja, die cartoon lijkt gemaakt door ons. Want ze hebben een krantje Volk en Vaderland. Die heeft een vaste cartoonist. Alleen deze cartoon is een samenstelling van andere cartoons. Dus iemand heeft knip- en plakwerk gedaan.
Ja, ja, ja.
Wij waren het niet. En Mussert denkt dan dat de NSB of dat de SS erachter zat. Hè, want die Rauter die mocht Mussert weer niet.
Ja.
Omdat ze vonden dat hij dus te weinig Nederlanders voor het Oostfront leverde. Anyhow. Maar Mussert met zijn grote bek, daarom is het zo'n apart mannetje. Die zegt, ik wil dat Rauter, dus dat is een Oostenrijker, hè, van 2 meter lang. Een van de goorste fascisten die Hitler had. Ik wil dat Rauter naar de Malibaan komt. Bij mijn bureau meldt en zijn excuses aanbiedt. Nou ja, Rauter die zei natuurlijk, nee, gaan we niet doen. Maar hij heeft toen wel een onderknuppel gestuurd.
Ja.
En toen heeft hij dus echt een SS'er namens Rauter excuses bij Mussert aangeboden.
Ja. Bij de grote
maar wat ik zo interessant vind, er is een biografie geschreven jaren terug over Rauter. En die auteur daarvan, dat is een oud Volkskrant journalist, die zit op Twitter. Oh, dat is toevallig, gaan we straks over hebben. Ja. Dus ik vroeg hem gelijk, ken jij dat verhaal? Want hij heeft echt een vuistdikke biografie over Rauter geschreven. Nee, ken ik niet. Want ik vind het zo interessant dat die Colijn zich dus gaat beklagen bij de SS over een cartoon van NSB. Ja. En ik weet ook niet waar dat verhaal vandaan komt. Dus ik heb een mailtje gestuurd naar Auke Kok. Van, komt dit uit literatuuronderzoek? Hè? Dus is dit al een keer ergens beschreven? Of komt dit uit je eigen onderzoek? Want hij heeft ook nog allemaal dozen bij het NIOD. Hè? Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Heeft hij doorzocht. Dus ik ben heel benieuwd. Ik wil die cartoon namelijk zo gaan zien. Dus daar heb ik Auke Kok over gemeld. Misschien dat we daar nog een keer met een
klagen over cartoons. Het is van alle tijden, wil je maar zeggen.
Bizar, hè? Ja. Het is zo'n bizar verhaal. Dus nee, koop dat boek, mensen. Koop dat boek.
Ja. Nou, wat kost het?
Jezus, dat weet ik niet.
Dat weet ik niet.
Het kost allemaal geen drol, want ik lees het dus op mijn Kobo. Hè? Dus €15 of zo. En papier zal wel 35 zijn. Maar,
goed. Mensen, als je geïnteresseerd bent, koop dat boek. Als je bang bent dat ze wat van je denken, laat het door thuis bezorgen. Ga niet naar de boekhandel dan.
Ja.
Maar anders wel. Hey Bas, cartoon verboden. Volkskrant, journalist. Dat is een mooi bruggetje naar Pieter Klok. Ken jij Alternatief Nederland als tv, YouTube-kanaal? Zeg je ook niks?
Nee, zeg maar helemaal niks.
En Ab Gieterlink?
Ab Gieterlink zegt mij wel wat. Dat is een oud GroenLinks'er, die is geradicaliseerd.
Ja, onze kant op, zeg maar, zoals ze dat dan noemen. Toch?
Nee, Wappie kant op. Wappie kant op.
Ja, en dat is niet onze kant. Ik bedoel, geradicaliseerd niet linksradicaal, maar wat ze noemen rechtsradicaal.
Ja.
Nou, die heeft dus een kanaal dat heet Alternatief Nederland. En daar was vorig jaar de hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok te gast. En toen ging het heel vreemd over Twitter.
Je komt met een citaat dat heet: om uitholling van de democratie tegen te gaan, moeten politici opstaan tegen sociale media, ook in Nederland. Dan wil ik graag ook voor de helderheid een citaat tegenover stellen. Om uitholling van de democratie tegen te gaan, moet de bevolking kritisch opstaan tegen de mainstream media, ook in Nederland.
Ja.
Misschien je directe reactie daarna.
Daar ben ik voor. Ik vind het goede van sociale media, heb ik volgens mij een stuk ook geschreven, dat het ertoe leidde dat mensen ons konden controleren en vrij uit kritiek konden leveren. Dat vond ik winst. Dat heeft ons ook verrijkt. Want nogmaals, wij zien niet alles. We zien altijd perspectieven over het hoofd. We vergeten ook wel eens wat. Dus ik vind op zich goed dat op sociale media correctie plaatsvindt. Het gaat er mij ook niet om de vrijheid van meningsuiting op wat voor manier te beperken. Want daar geloof ik juist heel, heel erg in. Maar wat ik tegen sociale media heb, is dat de algoritmes zo zijn ingericht dat, en daar zit geen grote bedoeling achter, maar het is gewoon zoals ze werken. Ze willen gewoon zoveel mogelijk aandacht. En hoe krijg je aandacht? Door berichten te verspreiden die verontwaardiging oproepen. Dus sociale media zijn volgens mij, die pompen vooral verontwaardiging rond. En dat leidt er volgens mij toe dat mensen, en daar heb ik zelf ook ervaring, gaan we het straks over hebben, onnodig tegenover elkaar komen te staan. En niet met elkaar in gesprek gaan, hè, waarbij je allebei het afhankelijk oneens bent. En misschien ben je aan het einde nog steeds oneens, maar je probeert wel even te kijken van, hey, hoe kom jij aan je standpunt, hoe kom ik aan mijn standpunt. Ja. Dat gebeurt niet op sociale media.
Nou ja, vandaag ging Pieter Klok, en afgelopen weekend ging Pieter Klok een stapje verder. Volkskrant heeft een aanhalingstekens van Baudet toevoegen, onderzoek gedaan naar hoeveel bedreigingen en gezeik politici op Twitter krijgen. Ja. Vervolgens heeft Pieter Klok een hoofdredactioneel commentaar geschreven dat iedereen van Twitter af moet. Dat is de laatste stap voor Twitter moet verboden worden, waar die ook ongetwijfeld voor is. Vandaag maken ze het af met een nieuwtje over ambtenaren, topambtenaren die zeggen, overheid moet geen Twitter meer gebruiken. Ja. En een interview met Alexandra van Huffelen, voorzitter van D66. Die zegt, ja, maar ik ben al van Twitter afgegaan in het jaar Kruik en alle andere ministers bleven erop.
Ja.
Maar goed, zij zou het ook heel goed vinden als er een verbod kwam. Tommy van Kampen, de Kamervoorzitter, heeft lopen janken over Twitter is een aantasting van de aanval op de democratie. Bladibladibladibladibla. En ik dacht natuurlijk, hoe kijkt Bas Paternotte hier tegenaan?
Het is overduidelijk een mooie georchestreerde actie, waarvan de vraag is of het nou de Volkskrant is die mis begonnen, of die groep ambtenaren. He, want het zijn dan de topcommunicatieambtenaren van alle ministeries. Dus een van de twee is dit begonnen. Maar ze lopen nu hand in hand, proberen ze Twitter te slopen. Mag van mij, hoor. Kijk, Twitter is ook kut. Sinds Elon Musk Vroeger hadden ze gewoon een kantoor in Nederland, notabene. Daarna werd het kantoor in Brussel. Nu hebben ze volgens mij helemaal geen kantoor. Ja, in Ierland. Want iedereen zit in Ierland, hè?
Ja, ook Blue Sky.
Iedereen zit in Ierland vanwege de belastingen. Maar ze zijn gewoon nauwelijks meer aanspreekbaar. Dat is kut. En wat kut is, is dat die de moderatieteams... Hè, want ze hadden gewoon in elk land hadden ze moderatieteams... die gewoon even keken of het niet helemaal uit de hand liep. En dat is het probleem van Twitter. Je moet zelf modereren. Daarom hebben wij enorme bloklijsten. Ja,
klopt. Hè,
jij, ik en eigenlijk iedereen die wij kennen... Hè, die ook professioneel gebruik maakt van Twitter. Ja, omdat Twitter niet meer modereert, moet je het zelf doen. En... Nou ja, daar blok je jezelf helemaal de tyfus.
Vind ik niks mis mee, hoor, want we krijgen ook gratis de dienst aangeboden.
Daarom. En ja. Nou ja, maar ik betaal er ook nog. Wij betalen ook nog voor.
Klopt.
En dus dan, omdat we ervoor betalen, mogen we er helemaal wat van vinden. Kijk, ik vind het gewoon jammer dat die moderatieteams er niet meer zijn. Omdat je het nu zelf moet doen. Maar, maar zijn ding was van, ja, maar als de moderatieteams ideologisch geladen zijn... Ja, dan is het een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Hè? Dat zegt Musk dan. Maar goed, als je overduidelijk de Holocaust aan het ontkennen bent... en weet ik veel. En vandaag weer allemaal mensen die dan zeggen... ja, 7 oktober, dat is de Israël zelf gedaan. Kijk, daar kun je gewoon een moderatieteam op zetten. Heeft niks te maken met ideologie. Die lui die moeten gewoon geblokt worden voor hun leven.
Maar mag ik in de basis vinden dat wij heel goed zelf kunnen modereren? Dat we daar geen teams voor nodig hebben.
Ja, maar goed, het is makkelijker als het aankomt op strafrechtelijke zaken. Ja. Gewoon iemand met de dood bedreigen kan niet. Die moet van het platform afgeflikkerd worden.
Die moet bestraft worden wegens een doodsbedreiging.
Nou ja, dat ook. Ja. Maar goed, daar werkt Twitter dus niet of nauwelijks aan mee. Nee. Omdat ze geen Europese teams meer hebben. Nee. Omdat ze alleen dus een financiële...
Ja, maar dat is echt, vind ik, een detail... waar iets aan te doen is en waar Twitter blijkbaar niks aan wil doen. Maar dat is geen aanslag op de democratie of zo.
Ik schets gewoon het beeld.
Ik wil nu graag naar de andere kant.
Ik vind dat erg jammer. Maar verder ben ik uiterst tevreden over Twitter. Ja. Maar daar gaat het Pieter Klok ook allemaal niet om. Het gaat Pieter Klok ook niet eens om die bedreigingen aan het adres van politici. Nee, het gaat Pieter Klok maar om één ding... Er worden op Twitter meningen verkondigd die niet de zijne zijn. En daarom, want je hoort het ook in dit gesprek met Ab Gietelink... wat echt een crazy iemand is. Dat is dus echt een geradicaliseerde GroenLinkser.
Daar ga je niet zitten, bedoel je?
Nou, ik vind het op zich wel grappig juist dat Klok daar gaat zitten. Maar als je zo gekant bent tegen Twitter... maar dan wel Ab Gietelink serieus neemt, dan is er ook iets mis met je. Sowieso gisteren, hè? Dat stuk van hem, dat hoofdredactioneel... van iedereen moet van Twitter af... en de overheid als eerste en de politiek ook... daar zit gewoon een Twitter-knop onder, hè?
Daar om het te verspreiden. Ja.
En dat viel me al op toen de Volkskrant van Twitter ging. Dan haal die Twitter-knop weg, lui, als je zo serieus bent. Ja. Nee, maar dit is dus gewoon...
Ze willen wel de clickbait.
En ze willen wel de kliks. Ja. En dat is jouw briefje was ook heel goed, hè? Want het was een soort 5-stappen-raket waar ze mee bezig zijn... Maar ja, als je zo'n grote bek hebt... dan moet je zelf niet actief zijn op Twitter, vriend. Maar hij wil wel dat we op die Twitter-knop gaan drukken. Dus nee, ontzettend hypocriet.
Het gaat niet alleen om dat ze vinden dat alleen hun mening naar buiten mag komen. Het gaat er ook om dat ze gewoon het geld willen verdienen. En Twitter trekt en andere social media trekken natuurlijk wel omzet weg... bij bedrijven als DPG. En hij is natuurlijk een DPG-mannetje...
Ja.
En DPG is er alles aan gelegen om dat soort concurrenten te killen.
Ja.
Dat geldt ook voor Google, waar heel veel kritiek op is. Uiteindelijk willen ze best een Google, maar dat moet door de EU worden aangestuurd vanuit Brussel. En ze willen wel social media, dat moet dan ook vanuit Brussel worden aangestuurd.
De juiste meningen, het mag alleen maar gaan over de juiste, de door hem veronderstelde juiste meningen. Ja. En dat is het kwalijke neigt naar censuur zelfs. Ja,
nou, dat is censuur. Als je zegt, kijk, dit gaat richting een verbod op Twitter. Daar hinten ze al heel lang op. En dan is de vraag of de Amerikaanse president zich er dan weer mee gaat bemoeien. Hè? Want die was natuurlijk lange tijd heel goed met Elon Musk. Trump is gek genoeg om te zeggen... gaan jullie Twitter verbieden? Dan gaan we even wat handelstarieven verhogen voor de EU-landen. Kan zomaar gebeuren. En dan gaat een rechter in Amerika het wel weer terugdraaien... Ja. Maar eigenlijk speelt Pieter Klok dus met vuur. Omdat hij de page views en de kliks wil hebben die nu naar Twitter gaan. En omdat hij de publieke mening wil beïnvloeden met eenzijdige nieuwsvoorziening, waar al die DPG-kranten en die van Mediahuis grotendeels en de staatsomroepen zich schuldig aan maken. Dus die vraag van Ab Gieterink in het begin was heel goed. Vervang Twitter of X door MSN, mainstream media. En het is ook waar.
Ja.
Toch?
Ja, zeker.
We zijn het eens.
Ja, nou ja. Ja, maar het is gewoon kwaad. Kijk, en dit gaat over de overheid. Zou het heel erg zijn als de overheid van Twitter is? Nou, nee. Want ik bedoel, het is niet dat we in discussie willen met de overheid. Het is, alles wat de overheid op Twitter zit, is een berichtendienst, hè? Ja. Ja, en daar is Twitter uiterst geschikt voor. Helemaal bij rampen en zo. Ik bedoel, ik ga niet kijken. Stel je voor, enorme ploffing in Utrecht. Stroom doet het niet. En het water dat uit de kraan komt is bruin. En er hangt de hele tijd een groene gloed in de lucht. Dan ga ik niet op Blue Sky kijken.
Nee, en ook niet op Volkskrant.nl.
En dan ga ik ook niet op Volkskrant.nl kijken. Dan ga ik kijken op Twitter. Wat is er aan de hand? En dat doet iedereen. En dan is het als overheid heel slim.
Om er wel te zitten.
Om in de noodgevallen iedereen te kunnen bereiken waar ze op dat moment zijn. En dat is Twitter.
Nee, dan gebruik je gewoon alle kanalen die tot je beschikking staan.
Precies, ook Twitter. Dus ook Twitter.
En dat Twitter is daar de beste in op dit moment in Nederland.
Maar goed, maar verder dat het ministerie van Justitie niet meer op Twitter zit. Ja, nou ja, het zal wel.
Ik vind het allemaal goed hè, als ze dat doen.
Maar journalist, kijk, ik krijg alle pers.
Ik vind het allemaal goed dat ze dat doen. Ben je er nog?
Ja, maar toen toen kwam het niet.
Ik vind het best dat ze dat allemaal doen. Dat ministeries zelf zouden stoppen. Maar dan wil ik ook een verbod op politieke partijen en Kamerleden en kandidaatkamerleden om de 6 maanden voor verkiezingen te twitteren.
Nou, kijk, dat is mijn ding. Bij mij is dat andersom. Van de overheid, dat ga ik niet missen, omdat ik daar zelf toegang tot heb. Kamerleden zou wel verdomd jammer zijn. Kandidaatkamerleden tijdens campagnes. Het zou verdomd jammer zijn als je niet meer kan lezen wat een politicus ergens van vindt van een actueel onderwerp. Want ook daar is het perfect geschikt voor.
Dat is waar, maar die verspreiden ook heel veel nepnieuws. Het is namelijk altijd gekleurd nieuws. Altijd selectief shoppen in citaten van anderen.
Ja, zeker.
Dus als het gaat om de kwaliteit van en de waarheid van berichten van politici op Twitter in verkiezingstijd, maar ook na verkiezingstijd. Er is een zeker Kamerlid waarvan ik de naam niet zal noemen, omdat het niet elke keer over je familie moet gaan. Maar die in iets meer dan 60 seconden uitlegt wat D66 deze week weer heeft gedaan voor de Nederlandse bevolking.
Ja.
Ja, ik heb nog nooit gehoord, geen reet. Terwijl dat de echte waarheid is van die week.
Ja, maar goed.
Dus dat is net nieuws.
Daarom. Maar wij gaan ervan uit dat de twitteraar
dat doorheeft,
dat doorheeft en kritisch is.
Exact.
Dus wij willen daar gewoon kennis van nemen. Dus nee, ik ben daar tegen van om dan te zeggen, oh, maar dan moeten alle politici van Twitter af.
Ja.
Daar ben ik erg op tegen. Nee, ik vind dat de politici juist moeten blijven twitteren. En kijk, uiteindelijk, ik vind het allemaal best hoor. Dan gaan ze allemaal op Blue Sky zitten. Nou prima, dan til ik mijn hele winkel naar Blue Sky. Ik heb gewoon die informatie nodig. Dus ik zou het gewoon zonde vinden. Maar op Twitter, ja, dat werkt tot nu toe het makkelijkste.
Ja. Maar het hele verhaal van al die tegenstanders van Twitter gaat uit van de veronderstelling dat de mensen die het lezen te dom zijn om zelf een oordeel te kunnen vormen.
Daarom. En dat is gewoon echt niet meer waar. Onwelgevallige meningen.
Ja, dat is echt niet meer waar.
Er wordt op Twitter gepraat over dingen waar Pieter Klok liever niet heeft dat u daarover nadenkt. Dat is de enige reden waarom hij zoveel erop is.
Pieter Klok is een intens slecht mens, Bas Paternotte. Ik durf dat wel te zeggen. Ook omdat ik een bruggetje wil maken naar het volgende onderwerp. Als jij dat goed vindt.
Ja.
Want. Eerst
maar
nog
niet
even.
Voordat we.
Nee, niet voordat Bas
de luisteraars even vertellen dat u naar.
Ja, zeg het maar.
Dat u naar petjeaf.com /narejongens moet gaan. Om daar een petje af te nemen. Voor €40 per jaar, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, of €4 per maand. En dan
krijgt u een enorme stapel aan podcast voor terug.
Vanaf 20 juli, elke dag, BNB voor liefde.
In de zomer.
Ja. Daarna Boer zoekt vrouw, omdat hij voor het eerst elke dag gaat uitzenden. Verder elke week bellen met Bassie en elke week de Bassie en Jan synagoge. En bij calamiteiten gewoon, hup, nog een zootje extra podcast. Ben je er nog, Bas? Of,
precies.
Oh ja, ja.
Ja, ik ben er nog. De verbinding hapert af en toe, maar dat komt denk ik omdat jij buiten zit.
Ja, of omdat jouw koelkast het heeft gegeven. Daar zit die antenne in.
Of omdat de koelkast het heeft. Ja, daar zit de antenne
in. Het bruggetje. Ja, mensen die geen zin hebben in Jaap Starenburg, die kunnen nu dus afhaken. Die kunnen naar petjeaf.com, zoals naar de jongens, storten. En tot de volgende keer. En mensen die wel zin hebben in Jaap Starenburg, de affaire. Ik bedoel, wij hebben... Ben je er nog, Bas?
Ja, ik ben er nog.
Ja, oké. Wij hebben Soumaya Sala groot gemaakt in podcastland. En zo hebben we ook Jaapie Starenburg groot gemaakt in podcastland. Jaap Starenburg was 100 jaar geleden sportverslaggever bij Veronica en bij RTL, geloof ik. Mm. Ja, weet ik wel zeker, bij RTL. En toen is hij naar TVM gegaan, omdat hij in de wielerwereld tegen de TVM wielerploeg was aangelopen. Daar werd hij hoofdcommunicatie. En heeft hij ook af en toe gewerkt aan een blaadje, TVM Actueel. En toen hij bij TVM is weggegaan, toen werd hij statenlid voor de PvdA in Friesland. Partijbaron te Friesland, zoals Bas hem altijd noemt. En die Jaap Starenburg die zei in maart op LinkedIn van: ik word de nieuwe hoofdredacteur van Omroep Zuidwest. Een lokaal omroepje in het zuidwesten van Friesland. Dat zei hij niet, maar dat zeg ik. En iedereen die wil dat er echt lokaal nieuws en bladibla... cappuccino drinken met Jaap, lichte lunch met Jaap. En dan gaan we eens even Omroep Zuidwest groot maken. En toen ging het helemaal fout, want toen kwam er kritiek van de NVJ... kritiek van andere politieke partijen... van hoe kan iemand die namens de PvdA in de Staten zit... nou hoofdredacteur van een lokale omroep zijn... En toen werd het stil. En uiteindelijk werd een tijdje later gemeld dat niet Jaap Starenburg, maar ene meneer Algra, vroeger gewerkt voor Omroep Friesland, dat die hoofddirecteur werd van Omroep Zuidwest. En ja, toen was de boot aan. En Jaapie zat afgelopen weekend bij Bureau de Vries. Dat is een politieke talkshow van Omroep Friesland. Gepresenteerd door Simone Scheffer. En daar werd Jaapie geconfronteerd met... Jaapie. Jaap, hoe zit het nou eigenlijk allemaal? En dat fragment gaan we naar luisteren. Want het is makkelijk voor ons om af te branden, maar laat hij zichzelf maar afbranden.
De broodproblematiek enzovoort. Maar ik moet toch even naar diezelfde, want we binnen natuurlijk al je nieuwsgierig naar die verhaal. We hebben van alles jet. Bist als statenlid opstapt. Want de Soest haatredacteur worden van Omroep Zuidwest-Friesland. En in die... Is het anders?
Nou, het is in die zin anders dat ik ben daar in een soort circus terecht. Kijk, mijn probleem is, ik kom uit de Veronica-generatie. Ik heb bij Veronica gewerkt, ik heb altijd met creatieve gekken gewerkt, tussen aanhalingstekens. De Erm Curry's, de Van Ingels, noem ze allemaal maar op. Dat waren collega's met tijd gewoon waar ik mee gewerkt heb. Mm-hmm. We hebben daar fantastisch radio gedaan. Ik ben nog steeds gek van radio en tv. Ja.
Maar wat is er gebeurd?
Dus ik heb gewoon niet voldoende in de gaten gehad wat daar het niveau was van waarop dat beleidsmatig werd geopereerd.
Ja, maar laten we even verder omgaan. Nee, want haatredacteur was van Zuidwest-Friesland. Nefens mij hier, ik daar toen in de uitzending, heb ik daar de vraag gesteld. Klopt. Hoe is dit te combineren met politiek?
Dat heb ik toen meteen gezegd.
Dat is dan maar ophouden, Soest.
En dan zou ik ook ophouden, niet op eind juni, maar ik ben vanaf dat moment, dan hebben we het over maart, ben ik al opgestapt als voorzitter van het Europa-platform.
Ja.
Ik ben uit de agendacommissie gegaan. Ja.
Maar ergens zit er een miscommunicatie, want er is geen haatredacteur van Zuidwest-Friesland.
Nee, niet gehoord. Het liep gewoon vast te bespreken. Kijk, wat daar gebeurd is waar ik... Kijk, ik kom uit de mediawereld waar we gewoon nauwelijks iets op papier zetten. Ik heb 5 maanden bij de KRO en CV gewerkt. Dat was een telefoontje en ik was in dienst. Die wereld is wat informeler, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb een verkeerde inschatting gemaakt dat ik geen juridisch waterdicht contract met ze gesloten heb, maar gewoon een mondeling gesprek met een bevestiging daarvan.
Mondeling?
Ik heb een mondeling bevestiging, dat is op schrift gesteld.
Zelfs dan heb je een schriftelijke bevestiging?
Schriftelijke bevestiging.
Oké, dan heb je een schriftelijke bevestiging dat je haatredacteur wil. Ja. En toch wist het net.
Nou, dan komt het punt dat daar is Bruno Rummel, is daar directeur. Nou, Bruno die zei...
Maar daar heeft hij de gesprekken mee gehad.
Die waren hartstikke goed. Er zat ook iemand van NLP ook bij, ook heel goed. Alleen zij wilde dat ik op 1 april in dienst ging. Nou, ik vond niet chic om zo kort na het stoppen bij de Staten meteen al als hoofdredacteur verder te gaan. Mm-hmm. Toen is er vervolgens vanuit de extreemrechtse hoek, want iedere progressieve politicus ligt onder vuur.
Extreemrechtse hoek?
Ja, ik
was vind die
teksten maken, rode partij, baron, hoofdredacteur, publieke omroep in die geest en... Ik ga geen namen noemen, ik ken ze allemaal dan.
Die kamer van intern?
Nee, die kamer extern.
Van extern?
Ik ben op Twitter gezet.
Oké. Okay.
En vanuit de PVV-hoek zijn er mails gestuurd naar Bruno. Ook dat.
Naar de directeur.
Naar de directeur. Vervolgens, ik ben daar professioneel en ik krijg natuurlijk ook berichtjes van... nou kijk, Zuidwest-Friesland, daar is een rotzootje, want ze betalen medewerkers niet.
Mm-hmm.
Nou, die kreeg ik van raadsleden, noem maar op. Dat heb ik ook tegen Bruno, de directeur, gezegd van... joh, ik hoor dit. Ik hoor dus ook uit het gemeentebestuur. Ik parkeer ze even. Op het moment dat ik begin, gaan we daarover in gesprek.
Mm-hmm.
En vervolgens schieten ze in de stress door die reacties op Twitter. En wordt er gezegd van... Algra, die...
Er wordt een interim. Ik ben onconcert vanwege druk van Boutenau.
Ik ben... Ja, nou, omdat zij vonden dat ieder... Kijk, er is een boek in communicatie, dat heet Help, bel de journalist. Iedere keer dat er iemand van de Leeuwarden Courant belde... was er stress in Koudum. En ja, en dan gaan ze zeuren van, ja, nee, die communicatie. Terwijl eigenlijk de zaak is geëscaleerd, omdat zij een persbericht, zonder mij daar verder in te kennen, een melding op het laatste moment, dat Jouk Algra de nieuwe hoofdredacteur werd.
Oké, okay, dus zo'n ding witten, had. Snap je hem het nog?
Ja, het is ingewikkeld.
Nou, Bas, ben je er nog?
Ja, ik ben er nog.
Het is helemaal niet ingewikkeld. Leg jij het maar even ingewikkeld uit.
Ja, nee, hij stapelt leugen op leugen op leugen.
Ja.
Het is echt ongelooflijk dat hij echt alles... Alles verdraait, hè? Ook dat verhaal dat de informatie had ingewonnen bij de NVJ. Van nee, vriend, de NVJ zei dat het belachelijk was.
Ja.
Wanneer hij ontslag had genomen als statenlid, dat klopt ook van geen kant.
Nee, hij had aangekondigd dat hij zou gaan vertrekken.
Ja.
Nadat er kritiek kwam van de NVJ en van een zekere Utrechtse podcastmakertje. Bijvoorbeeld. En dus hij zegt, ik had ontslag genomen, maar dat had hij toen helemaal nog niet.
Nee,
hij was het ook helemaal niet van plan, maar omdat er kritiek kwam, ging hij het uiteindelijk doen.
Ja.
Maar ook veel later dan het moment dat hij zelf op LinkedIn had gezet dat hij hoofdredacteur zou worden. Hij zegt, er was een mondelinge overeenkomst. Dan vraagt ze, stond hij echt op schrift? Want dat beweert hij dan ook, ja. Nou ja, haar volgende vraag had natuurlijk moeten zijn, laat maar zien. Want 9 van de 10... of 99% kans dat hij er helemaal niet is. Ja, er is misschien een mailtje met Jaap, we hebben mondeling akkoord bereikt, we gaan het nu op schrift stellen.
Ja.
Want in de mondeling overeenkomst staat natuurlijk wat je gaat doen, hoe je contract eruit ziet, wat je salaris wordt. Nou, maar het allermooiste vind ik, Bas, want het is echt leugen op leugen. En dat extreem rechts ben jij. Dat zijn wij misschien.
Hij durft geen namen te noemen, want hij doosbang. Weet... Want als hij zegt Bas Paternotte is extreem rechts...
Ja.
Dan vervolg ik hem tot aan de poorten van de hel. Want dat kun je gewoon niet zeggen over mij.
Nee, want dat ben je namelijk niet.
Diep
van binnen ben je gewoon een linkse jongen.
En dan
vervolgens heeft heel veel post van PVV'ers naar de omroep.
Ja.
Nou, en kijk... Toen hij meldde dat hij hoofdredacteur zou worden, heb ik op die website gekeken van Omroep Zuidwest. Dat is dus echt een 60-jarig huwelijk waar ze een filmpje van maakten.
Ja.
En Jaapie deed net alsof hij de hoofdredacteur van een heel groot belangrijk nieuwsmedium ging worden. Nou,
het is, want het Omroep Zuidwest-Friesland, hè, dat klinkt groot. Dat klinkt als Omroep Friesland. Maar het is dus, en dat vind ik helemaal niet erg, want lokale omroepen zijn ook
prima,
tof.
Prima.
Maar het is dus een fusie van twee lokale omroepen. Die dus daar één grote lokale omroep zit. Ja. Het is dus geen regionale omroep. Maar ook wat hij zegt, hij begint ook met van... Ja, in mijn tijd, Adam Curry, Jeroen van Inkel. In die tijd was een handdruk nog wat waard. Hij was zelf toch geen DJ?
Sportverslaggever bij Veronica. En dan had je helemaal niks te maken met Curry en van Inkel. En bovendien, Adam Curry is notabene de grondlegger ongeveer van de podcast. Wereldwijd, hè?
Ja.
En dat is dus iemand die aan het begin van vernieuwing staat. En Jaapie Stalenburg beroept zich op... Ja, in de jaren 70 was een handdruk nog genoeg om een deal te hebben. Nee, pik, je had gewoon je smoel moeten houden... toen je zogenaamd was aangenomen. En niet op LinkedIn moeten zetten. En je had moeten wachten tot je een echt contract had. Maar niet interessant doen van... ik word nu hoofdredacteur van een heel serieus... Ja, natuurlijk, hij is begonnen. Ja. Hij is begonnen. En daar zijn we op aangeslagen met een aantal mensen.
Ja.
Omdat we natuurlijk dachten... god, dat moet wel een amateuristische bende zijn. Als je iemand als Jaap Stalenburg... die al 100 jaar uit de echte journalistiek is... nou, 100 overdrijf ik... maar 30 jaar uit de journalistiek is... want hij was gewoon manager communicatie bij TVM... En daarna heeft hij af en toe een paar verhaaltjes geschreven... toen hij daar wegging voor Blad Helden, van die likverhalen. Dus hij heeft helemaal niks meer met journalistiek te maken. En, maar het ergste is, vind ik dan, en dat is ook classic Jaap Stalenburg. Eerst prijst hij die lui die hem aannemen de hemel in. En nu, is, ja. nu, nu zijn het allemaal maar amateuristische prutsers die hun mensen niet betalen.
Hij zegt ook dat er zijn problemen met subsidie, er zijn problemen met geld. Ja. Het is echt heel kwalijk.
Allemaal
hij
van die suggestieve opmerkingen.
En dan die Jouke Alga, die nieuwe, dat is dus de nieuwe hoofdredacteur. Die, wat gewoon een journalist was, chef bij Omroep Friesland.
Ja.
Dan zegt hij ja, nee. En dat is wat je nu in de journalistiek vaker ziet. Dat consultants die nemen de boel over. En daarmee bedoelt dus dat Jouke Alga geen journalist is, maar een consultant. Ja, nou, zo misschien, de mythe nou.
Misschien is Jouke Alga ook consultant. Maar hij is 100.000 keer meer journalist dan Jaapie Cappuccino Lichte Lunch Stalenburg uit barretje Tialf.
Ja.
Maar dat maakt allemaal niet uit. Maar de smerigheid, dat het, en dat is ook classic Jaap Stalenburg. Het ligt altijd voor 100% aan anderen als dingen fout gaan in zijn leven.
Ja. Ja.
En je weet hoe ik ooit gebrouilleerd ben geraakt met hem, hè?
Want nee,
ik was goed met hem, want ik schreef ook voor dat TVM-blaadje. En ik heb ook boeken voor TVM geschreven. Maar ik ben gebrouilleerd met hem toen hij kandidaat raadslid was in Heerenveen.
Oh, dat verhaal.
En toen haalde hij als populaire Fries, als boegbeeld van de PvdA in Friesland, haalde hij welgeteld 13 stemmen. En toen heb ik de volgende dag een briefje geschreven met: beste Jaap, ik weet wat het is om te falen in de politiek. Ik had al als lijsttrekker van Geen Pijl iets van 3500 stemmen. Ook een afgang. En de les is dan: schoenmaker, blijf bij je leest. En toen zei hij van: jij hebt alles aan mij te danken. En ik had het van iedereen verwacht, maar niet van jou. Matenaier. Nou, precies de reactie die hij nu richting die voorzitter van het bestuur van Omroep Zuidwest heeft. Zuidwest-Friesland bedoel ik. Ja. Die man die snapt er allemaal niks van. En die man is een prutser. Nee, maar toen je nog een contract dacht te krijgen, vond je die man de grootste held van de wereld, klootzak.
Precies.
En dat is waarom het zo fout is. En het ergste en het leukste en het meest interessante voor ons, hè, nieuwsvolgers, is: wat gaat er begin volgend jaar gebeuren?
Ja.
Want hij is uit Provinciale Staten, omdat die hoofddirecteur dacht te gaan worden. Hè, en omdat de NVJ zei: dit kan echt niet, die combinatie. Hij heeft die opgezegd. Maar als je opzegt, kan je niet meer terug. Dus dat betekent dat hij uit de Provinciale Staten blijft, ondanks dat hij geen werk heeft. En nu zegt hij: maar ik stel me weer kandidaat voor GroenLinks PvdA.
Echt geweldig, hè?
Dus nu is de vraag: hoe gaat GroenLinks PvdA of Pro-Friesland, zoals ze zichzelf al zullen gaan noemen, hoe gaan die dit handelen? Hoe gaan ze dit managen?
Want die moeten binnenkort de lijst gaan maken.
Gaan ze hem hoog zetten? Heeft hij een belofte gekregen omdat hij zo'n goed statenlid was? Of zeggen ze, waar wij het in onze vergadering vooraf over hebben: nou, zet hem op de laatste plaats. Laat hem maar met voorkeurstemmen in die staten komen.
Precies.
En dan dachten we natuurlijk aan die 13 stemmen in Heerenveen.
In Heerenveen,
waarvan de 12 van anderen zijn. Want zelf heeft hij natuurlijk ongetwijfeld ook toen op Jaap Stalenburg gestemd.
Ja.
Dus ja, die man graaft echt elke keer zijn eigen graf. Echt.
Het is echt ongelooflijk. Ja. Maar het is ook zo vies, omdat hij zich ook begeeft op dat vlak van communicatie en journalistiek.
Ja.
Net zoals het mager mannetje, wat nu de hoofdredacteur is van
maar die kan wel wat.
Ja, nee, maar die kan ook wel wat. Nee, maar het gaat wel om hetzelfde. Want
Klopt,
Joop noemt Stalenburg zichzelf journalist, sportjournalist. Hè, want hij heeft dan een AI-column op Joop. Maar hij presenteert zichzelf ook als crisiscommunicatiemanager, bla bla bla. We weten dat hij dus actief politicus was tot voor kort. En dat hij altijd een enorme grote mond had over hoe Frans Timmermans het allemaal wel niet moest aanpakken. Dus je bent, je kan niet en journalist en politicus zijn. Je kan niet en journalist en adviseur crisiscommunicatie zijn. Dat kan niet, daarmee maak je jezelf ongeloofwaardig. Maar hij denkt dat hij dat kan vermengen. Ja, en dan kom je in dit soort crazy shit.
Ja.
En als je het dan ook nog op zijn manier aanpakt, ja, dan schiet het zich letterlijk in de voet. Dat is helemaal zijn eigen oliekoeken.
Dan schieten de nootjes van in je longen. Ja, de nootjes schieten er van in je longen.
De nootjes schieten er van in je longen.
Hey, maar wat wel grappig is, ik ben een communicatieadviseur crisiscommunicatie. En dan zit je zelf in de storm van een crisis. En dan behandel je het zo. Dan ga je bij Omroep Friesland zitten. Waar ze het begon trouwens, hè, Bureau de Vries begint altijd met een persoonlijk nieuwtje van de week.
Ja.
En natuurlijk verwachtte iedereen, Jaap Stalenburg zal het dan over Jaap Stalenburg gaan hebben. Maar toen begon hij over de straat van Hormuz.
Ja.
Daar begon hij over. En over XR-tuigen op het spoor in Utrecht. Ja. En toen zei Simone Scheffer terecht... Ho, ho, Jaap, we hadden wel verwacht dat je het even over jezelf zou hebben. Ja. Hij heeft het altijd over zichzelf als hij de kans krijgt.
Ja.
En nu toevallig, nee, nu ging niet even over wat geopolitieke dingetjes hebben.
Maar daar had hij een uitleg voor. Dat was mooi, want tegenover hem staat Maarten Goudswaard. Uit
Ljouwert.
Hij is nu Tweede Kamerlid van Jij 21. Betsy nog wat.
Oud-Kamerlid VVD.
VVD. Ja. En die hadden echt iets van, nou Jaap, wat is dit? Dit is toch geen eigen nieuws? Toen zei hij, nee, maar... En toen ging hij uitleggen waarom hij het over de straat van Hormuz wilde hebben. Mijn beste vriend komt uit Iran. Ja. En dat is dus die man die in Turkije woont, waar hij wel eens over twittert. Mag van mij allemaal. Maar die de ene keer zijn partner noemde. Ja. Dat zou betekenen dat Jaapie homoseksueel is.
Ik heb geen idee of die homo is. Maakt ook niet
uit. Ik weet ook niet. En maakt ook niet uit. Maar nu was het weer zijn beste vriend. Ja. En het is. Maar communicatieadviseur, daar nog even naartoe terug. Want dat valt me altijd zo op dat zijn presentatie zo ruk is. Want hij heeft nooit een jasje aan. Hij heeft altijd een vies overhemd aan. Hij ziet eruit als vroeger toen ik in het café kwam. Dan had je in die oude kroegjes zat er echt zo'n hele oude stamgast. Die echt gewoon zijn eigen kruk, dat hij daarmee vergroeid was. Die zagen eruit zoals Jaap Stalenburg. Helemaal een beetje viezig. Ga je
body shamen en zo.
Doe gewoon een jasje aan.
Eindelijk eens naar een opticien die scheefstand tussen je beide oren gaat camoufleren.
Ja.
Want zijn ene oor zit 5 centimeter lager dan zijn andere oor. En dan zit die bril aan de ene kant achter zijn oorschelp. En aan de andere kant hangt die ergens boven zijn oor.
Ja.
En dat trekt dan mijn aandacht de hele tijd, zeg maar.
Dat ook. Maar goed, het allerergste is... Wat
er uit die bek komt.
Wat er uit de bek en dat het gewoon echt een achterbakse nare vent is. En dat de PvdA GroenLinks ook zo lang zich heeft laten vertegenwoordigen door deze.
Ik sluit niet uit dat hij gewoon weer gaat blijven. Dat hij weer op de lijst komt hoog.
Ik ben
heel jouw partij, hè? Jij bent lid.
Want ik kan... ik ben lid van het GroenLinks gedeelte. Maar ik kan me niet voorstellen dat Jaap Stalenburg... Dat hij past bij de nieuwe vibe van Jesse Klaver. En dat weet je, Blue Sky, de enorme ruzie op Blue Sky die Jaap Stalenburg heeft gehad. Omdat hij altijd deed alsof hij voor de fusie was.
Ja.
En toen ontdekte iemand dat hij ook de basisverklaring van... Rood. Nee, niet rood-groen. Die andere. Die Club van Ad Melkert. Die Club van Ad Melkert.
Ja.
En Gerdy Verbeet.
Ja.
Dat hij daar
ook had getekend.
De basisverklaring van had getekend. Ja. En toen zagen ze op Blue Sky... Ik weet niet, een of andere eikel, die had dat daar geplaatst. Dat Jaap Stalenburg dat had ondertekend.
Uit Utrecht, die eikel, of niet?
Nee, ik weet het niet, maar goed. Woedend van, wat is het nou? Ben je nou voor of tegen de fusie? En toen zeiden ik wil met alle partijen blijven praten. Bla, 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 bla.
Ja,
nee.
Met alle winden meewaaien.
Precies, hoe de wind waait zijn jasje.
Ja, en heeft Melker, hij niet, dat jasje.
Het jasje dat hij niet heeft. En als Melkert had beslecht. En als Melkert de Melkert crew had gewonnen, dan was hij gewoon helemaal... Ad heeft gelijk.
Ja.
Dus dat, Ja,
het is eigenlijk gewoon, lang verhaal kort, het is eigenlijk gewoon een zielig verhaal.
Het is een heel zielig verhaal, maar ook kwalijk dat hij het heeft over een extreemrechts complot.
Ja, want dat ben jij.
En dat hij dan te laf is om mijn naam te noemen. Ja. En wat ik jammer vind, want ik had hem echt tot aan de poort van de hel vervolgd. Maar ook de suggestie wekken, als de PVV erachter zit... welke PVV? De PVV in Zuidwest-Friesland? Ja. De PVV in de Provinciale Staten? Daar hebben ze volgens mij 1 zetel. Of 2 misschien.
De PVV heeft er helemaal scheid aan, Johan. Die
ik zou dat dan gewoon... Ik zou, als ik jouw staatsburger was geweest... één, met die mail van hiermee bevestigen we de mondelinge toezegging... Ja. Daarmee kun je vast wel een paar maanden salaris ophalen bij de rechter.
Ja.
1. En 2... als je bewijs hebt dat de PVV jouw benoeming heeft dwarsgeboomd... Dan stap je naar de Courant, dan stap je naar de Leeuwarder.
Ja.
En dan zeg je, jongens, ik heb nu een mooi verhaal.
Precies.
PVV heeft mijn benoeming probeert te dwarsgeboomd.
Beroepsverbod.
Beide doet hij niet. Ja. Oftewel, het is gelul. Het is allemaal
Het is
gelul.
Vermoedelijk vermeend gelul in de ruimte van Jaap Stalenburg.
En dat doet hij over de rug... Over de rug van een lokale omroep. Dat vind ik echt smerig. Ja. En dat hij dan ook nog die Jouke Alga, die ik verder helemaal niet ken. Maar hè, dus de echte hoofdredacteur, dat hij die ook nog eens zwart gaat maken. Het is van een ranzigheid. En dan ook nog met... Dat is echt de kerst op de slag gewoon in mijn tijd met Adam Curry.
Ja, hij heeft ook heel vaak Johan Cruijff geïnterviewd. Dat is ook. Nee, ja. Name-dropping is een. Je moet eens even zoeken voor de grap. Ja, presenteert zichzelf als oorlogs. Als iemand die in de oorlog in Irak. Daar ter plaatse is geweest als journalist.
Mm-hmm.
Maar de oorlog in Irak. Die vond plaats toen Jaap Starenburg al lang in dienst was. Als hoofdcommunicatie bij TVM.
Ja.
En dan ga je zoeken naar. Heeft hij dan als baas van het blaadje van TVM de oorlog in Irak beschreven? Nee, wat is het geval? TVM verzekerde wel eens wat van die hulptransporten die naar Irak gingen, of in elk geval richting Irak.
Ja.
Nou, en daar heeft hij dan ongetwijfeld een stukje over geschreven. Van kijk eens, TVM zorgt voor hulpgoederen. Doordat te verzekeren, die auto's die daarheen gingen.
Ja.
En dat is dan, dat maakt er dan, want als je dan naar sportsprekers of zo, zo'n website van sprekers, want dat doet hij ook. Als je daar dan gaat kijken, dan heeft hij, nou, dan denk je, oh, die was oorlogsverslaggever in Irak. En dat doet hij steeds. Kijk, jij hebt net gezegd, Bas, als die zou zeggen dat ik het was, dan sleepte ik hem voor de poorten van het gerecht of zo. Dan vervolg ik hem.
Vervolg hem tot aan de poorten van de hel. Ja. Dat is een quote van Pim Fortuyn.
Door naar het gerecht te gaan, zei jij.
Wist je dat? Pim Fortuyn, die kende ik. Heb ik geïnterviewd. Belde ik ook wel eens.
Ja, ik ook. Geïnterviewd. Maar jij zegt dus dan voor de poorten van de hel door naar het gerecht te gaan, hè? Dan vervolg. En als hij het over een paar dagen heeft over wat die fascist uit Utrecht met dat podcastje heeft gezegd, dan vergeet hij door naar het gerecht te gaan.
Ja.
Dus dan is het dan maakt hij er een halve bedreiging van. En dat is hoe die gast werkt. En ik vond het een genot dat we nu hopelijk voor de allerlaatste keer het in onze podcast over Jaapie Starenburg konden hebben. Ja. Want ik ben hem zat. Ja. Maar aan de andere kant, ja, dit is gewoon het volk dat bij de PvdA aan de touwtjes trekt en staat te geven als de lijsttrekker de zaal in komt.
Ik vrees dat we in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart, dat we dan misschien toch wel weer eens een Jaap Stalenburg-journaal moeten hebben om de cirkel nog even rond te maken. Want dat is het mooie. Dat Twitter-verhaal van de Volkskrant, hè?
Ja.
Daar, dat hebben we helemaal niet benoemd volgens mij. PvdA GroenLinks komt er ook aan het woord. Hè? Dat ze zeggen, wij zijn definitief van Twitter af.
Ja.
En je zag het ook gebeuren dat alle PvdA-politici, die zijn toen ook gestopt met twitteren. Lisa Westerveld bijvoorbeeld. Dat laatste bericht is van de dag voor die opmerking in de Volkskrant.
Oh.
En wie ook toen een dag stil was Jaap Stalenburg.
Oh,
nu is hij weer begonnen met Twitter.
Ja.
Dus Jaap Stalenburg, PvdA GroenLinks partijbaron zonder zetel inmiddels. Die twittert lekker door. Dus ja, ik weet ook niet of dat goed gaat vallen als hij voor de kiescommissie moet verschijnen. Van, nou ja, waarom wil jij op de lijst eigenlijk?
Ja, heerlijk. Oh. Mooi verhaal, Bas.
Ja,
dat heb je allemaal goed uitgezocht.
Daarom.
Hey, ik zeg de mazzel.
Doei, doei.